Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samenspartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. Een van de heetste en droogste die we ooit hebben gehad. Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer.
Het droogste jaar in de Nederlandse geschiedenis is vooralsnog 1976. En we hoorden het in dit Polygoon journaal. Geen regen, geen druppel en geen wolkje aan de lucht. Maar weken zonder regen en temperaturen boven de 30 graden Celsius, die kennen we tegenwoordig ook maar al te goed. En wie de droogtegrafieken van het KNMI erop naslaat, die ziet dat we in 2020 vooralsnog op weg zijn om dat recordjaar 1976 te verslaan. En dat is best opvallend, want in februari was het nog kletsnat. Luister maar naar deze molenaar die overuren draaide volgens de regionale omroep NH Nieuws.
We kunnen dus hier in dit gat mooi zien hoeveel water eruit geslagen wordt.
Word je er blij van als je dat ziet?
Jazeker, jazeker. En met de hoeveelheid water die we nu hebben, om een idee te geven, kunnen we in 3 kwartier een wedstrijd zwembad volmaken.
Hoe kan het dat we in Nederland, waterland, met de natste februari achter de rug, nu opeens in de race zijn voor een droogterecord? Wat zijn de gevolgen van de droogte en kunnen we dit vaker gaan verwachten in Nederland? Daarover ga ik het vandaag hebben met Arjen Schreuder. Jij bent redacteur Binnenland. En als verslaggever trek jij regelmatig het land in om verslag te doen van de stand van de natuur en de dijken en het land.
Ja.
En wat heb jij gezien dit jaar van de droogte al?
Heel veel geel gras. Ja, behoorlijk lege vennen en beekjes en sloten. Ja, iedereen kan het zien, hè. Zelfs als je in je eigen tuin een vijvertje hebt, dan zie je dat het water beperkt is en dat je het moet aanvullen als je dat wil.
En nu ben jij al een tijdje verslaggever Binnenland. Is dat iets van de laatste jaren dat je ineens erop uitgaat om verslag te doen van droogtes?
Ja, dit is het derde achtereenvolgende jaar dat het heel droog is.
En dat kun je niet uit eerdere periodes herinneren, zo stevig, zo sterk?
Nee, ik herinner me wel in 2003 een super droge en warme zomer. Het jaar waarin ook een dijk is weggeschoven in Utrecht, in de provincie Utrecht, in Wilnis. Dat was best dramatisch. Er moesten, ik geloof, 1500 mensen worden geëvacueerd. Ja. Dat was ook wel een groot nieuws.
Een grote gebeurtenis in ieder geval, ja. Die veroorzaakt werd door droogte uiteindelijk.
Ja, een dijk, die veendijk, die was uitgedroogd. Iets wat niemand had kunnen voorspellen. Althans, dat zeiden ze.
En op afstand zit vandaag Marcel Aanenbroek.
Hallo.
Jij bent redacteur Klimaat.
Hey. Hi.
Droogte, Marcel. Dan denk ik aan de Australische Outback en aan de savanne en aan de Gobi-woestijn. Maar niet aan Nederland.
Nee, je bent niet de enige.
En kijken we dan naar de gevolgen van klimaatverandering? Mag ik het er meteen al zo groots maken als ik kijk naar die droogtes die Arjen beschreef van de laatste 3 jaar? Van kun je die zo 1 op 1 koppelen?
Deels wel. Sinds kort weten we dat. De KNMI die keek eigenlijk altijd naar trends voor heel Nederland. En zag voor heel Nederland eigenlijk dat het alleen maar natter wordt als je het over het hele jaar bekijkt. En de trendanalyses van KNMI zeggen dat herfst, winter en lente flink natter worden en dat de zomer nauwelijks natter wordt, maar niet dat de zomers veel droger worden. Dus dat was de stand tot voor kort. KNMI heeft een paar weken geleden een publicatie of een onderzoek gepubliceerd en hebben ze Nederland in 2 stukken verdeeld, het kustgebied en het binnenland. En daar zien ze een ander beeld, namelijk dat het kustgebied wel natter wordt, maar het binnenland, daar is een trend van toenemende droogte. En die trend die zal zich, verwachten ze, ook in de toekomst verder doorzetten. Dus met name het binnenland, en dat is dan het oostelijk deel, als je een diagonaal door Nederland trekt eigenlijk, van Noord naar van Groningen naar Zeeland, dan is dat wat daar rechts van ligt, de hogere zandgronden noemen we dat ook wel, die zullen in de toekomst met meer droogtes te maken krijgen. Los daarvan, het weer is grillig van jaar op jaar, dus die extreme droogte zoals we die nu hebben gezien, 3 jaar op rij, daar kan ook gewoon, dat kan ook nog gewoon voor een belangrijk deel natuurlijke variatie zijn. We hebben bijvoorbeeld 2 jaar geleden was er een studie die heeft naar de afgelopen 250 jaar weer droogte in Europa gekeken. En die komen tot de conclusie dat de periode 45-55 tot nu toe de meest droge is geweest in Europa.
Maar die droogteinzichten die veranderen dus eigenlijk voortdurend. Ik zou een hele simpele optelsom voor mezelf bijna maken van het wordt warmer. We hebben meer van die hele warme dagen. Maar is dat niet ook al een valkuil? Dat ik zeg maar misschien warmte koppel aan droogte. In mijn hoofd wordt dat al snel één pot nat. Nee. En Jorden, dat Polygoonjournaal ging het ook over de tropische dagen en over de droogdaken. Is daar wel een samenhang tussen?
Ja, absoluut, absoluut. Want wat ze zien is, als je het over droogte hebt, veel mensen denken er misschien aan dat het weinig regent. Maar dat is meer dan dat. Droogte is een combinatie van, als je naar de lucht kijkt, de neerslag en de verdamping. En die verdamping, dat speelt een hele belangrijke rol. Want als de temperatuur stijgt, dan neemt ook de verdamping toe.
En de verdamping van wat? Gewoon het water in de vijver?
Het water uit de bodem, ja. Of uit de bodem of uit de zeeën. Die neemt toe. En als het warmer wordt, dan kan de lucht ook meer waterdamp bevatten. Dus dan droogt in principe de bodem sneller uit. Dan is het vervolgens de vraag, als de lucht vochtiger wordt en het zou leiden tot meer regenval, waar valt die regen dan? En wat ze dus zien in Nederland is dat het, omdat de wind meestal vanuit het westen komt en dus zeewind is, dat het in het kustgebied wel natter is geworden. Maar in het binnenland, zover komen blijkbaar die regenbuien niet. In het binnenland, het houdt ongeveer 50 kilometer landinwaarts, houdt dat op. Dat effect, zoals het KNMI dat ziet. En de rest van Nederland wordt droger. En dat zie je eigenlijk ook in andere grote delen van Europa. Die studie die ik net aanhaalde. De trend in bijvoorbeeld het Mediterraan gebied, daar valt wel. Is wel minder neerslag gaan vallen, maar in bijvoorbeeld in Centraal-Europa is de neerslag min of meer gelijk gebleven, maar is juist die verdamping, wat ze dan noemen soil moisture, de bodemvochtigheid, die is overal in Europa sterk teruggelopen, omdat het warmer wordt en de bodem dus meer water verdampt.
Dus we schuiven wel op naar een droger land, als ik het zo goed hoor van jou.
Als dat niet wordt gecompenseerd door neerslag, dan zal het per saldo droger worden.
En herken jij dat beeld, Arjen, als Marcel zegt van het westelijke deel van Nederland, het blijft over het algemeen wat natter dan zeg maar het oostelijke deel meer landinwaarts. Is dat ook als jij op zoek ging naar droogte, is dat ook waar dat ook de plekken waar jij kwam?
Ja, ik herken niet zozeer dat het westen natter wordt, als wel dat het oosten heel erg droog is en heel veel last daarvan heeft. Want het tragische is dat het oosten de afgelopen jaren ook de minste neerslag heeft gekregen. Maar ook het gebied is, het oosten en het zuiden, het gebied is waar je moeilijk water naartoe kunt krijgen. Dus de grote rivieren, er zijn grote delen in het oosten en het zuiden van Nederland die afhankelijk zijn van alleen regen. Je kunt daar heel moeilijk een kanaaltje extra water laten aanvoeren. via de rivier. Dus het oosten heeft gebieden als de Achterhoek en Twente hebben dubbel pech.
En als ik dan nadenk over hoe we Nederland hebben ingericht met het westen is sterk verstedelijkt en het oosten is toch meer agrarisch ingericht, dan is dat ook, lijkt me dat ook nog een extra complicatie daarbij. Tenminste voor de mensen die afhankelijk zijn van regen, zal ik maar zeggen. Die wonen meer in het oosten in het land dan in het westen.
Ja, want dat is natuurlijk het hele probleem waarom we er nu zitten. En waarom we spreken over een neerslagtekort. Er is een groeiseizoen van 1 april tot 1 oktober. Dan is het droog. Maar dat, dan is ook de vraag naar water het grootst. In juist die, op dat boerenland in het oosten en het zuiden. En dat zijn geen kleine hoeveelheden. Het schijnt dat huishoudens veel minder water verbruiken dan een boer die zijn land beregent. Dat zijn enorme verschillen. Dus die vraag in het oosten naar water is heel groot. En juist daar is er weinig water. Dus wat dat betreft zou je beter ons land kunnen omkeren.
Ja, als we het zouden mogen hertekenen. Ja. En nu hoor ik jou ook al over neerslagtekort spreken. En dan vraag ik me af, als ik inderdaad naar de site van het KNMI ga dan, en ik ga naar de droogtecijfers, dan heet die grafiek heet geen droogte, maar die heet inderdaad neerslagtekort. En dat impliceert toch een beetje dat er een ideale hoeveelheid neerslag zou zijn, die we dan niet halen. Hoe zit dat precies? Hoe kun je spreken van een tekort als het gaat over regen en het land en wat eruit verdampt?
Ja, dat heeft met die watervraag te maken. Hè? Dus in de winter is er minder vraag naar water. Bovendien valt er dan meer. Dus dan kun je moeilijk spreken van een tekort.
En hoe reken je dat dan uit, Marcel, een tekort?
Tekort gaat uit van inderdaad wat Arjen al zegt, de vraag. En er is in, als je die grafiek van de KNMI bekijkt, dan zie je de gemiddelde lijn. Ook die geeft een tekort aan wat oploopt in de loop van de lente en de zomer. En het neerslagtekort geeft dan een combinatie van neerslag en verdamping. En dus als die verdamping toeneemt, dan zal het neerslagtekort ook toenemen.
En als ik denk aan een ander tekort, een begrotingstekort, dat kan van jaar op jaar zeg maar oplopen. Hè? Als je het ene jaar een tekort had en dan sta je volgend jaar natuurlijk ook weer een beetje achter. Speelt zoiets ook met droogte? Want Arjen, jij zei van 2018 was het echt ontzettend droog en 2019 was ook niet bepaald een nat jaar. Wordt daar dan rekening mee gehouden dat er een grotere uitdroging is zeg maar, van jaar op jaar?
Ja, we hebben dus in 2019 was het wel droog, maar niet zo droog als in 2018. Maar de effecten daarvan waren toen heel groot, vorig jaar. Omdat er in die winter ook weer niet heel veel gevallen was. De afgelopen winter, met name in februari, is er heel veel regen gevallen. Dus toen werd die grondwaterstand weer wat aangevuld. Dus dat tekort werd weggewerkt, zou je kunnen zeggen. De winters zijn wat dat betreft heel belangrijk. Maar wij begonnen in 2019 met een grote achterstand in water. En dit jaar begonnen we op een redelijk niveau. Maar wat er vervolgens is gebeurd is dat er helemaal niets meer is gevallen in maart en april. Dus dan loopt het natuurlijk heel hard op.
Die grondwaterstand speelt inderdaad ook een belangrijke rol. En als je kijkt naar het neerslagtekort, dan wordt er, precies, hoe is die grondwaterstand? En die wordt normaal gesproken netjes aangevuld in de winter, zoals Arjen zegt. Maar zeker voor dat oostelijk deel van Nederland was vorig jaar, 2019, ook weer een funest jaar. Ik bedoel, dus je had 2018 al enorme droogte, dan nog een slappe winter, zal ik maar zeggen. En vervolgens voor het oostelijk deel ook weer in 2019... daarop een heel droog jaar. Dus zeker aan het oostelijk deel zijn de problemen wel groot.
En nu snap ik dat we heel erg met die waterblikken naar kijken. En is onze definitie, vraag ik me nog af, van droogte daarin anders dan een Australische definitie van droogte? Kijken ze ook op deze manier van naar de waterbalans eigenlijk? Want als ik aan Australische droogte denk, dan denk ik ook aan droge luchten en een echt een uitgedroogd land met opengebarste stukken aarde. Ik bedoel, dat is niet het soort droogte waar wij het hier nu over hebben, voor mijn gevoel.
Ja, ik neem aan dat alle meteorologische instituten min of meer hetzelfde idee hebben bij droogte of neerslagtekort. Want het gaat om wat heb je nodig en wat is er? Als je geen landbouw hebt in een gebied. Ja, ik bedoel, het hangt natuurlijk helemaal af van wat heb je nodig.
Dan is de droogte ook niet zozeer een probleem misschien, omdat er...
Precies.
Weinig mensen wonen.
Of er wonen geen mensen. Of,
ja. Ja, of natuurgebieden natuurlijk. Die gaan dan natuurlijk wel een stuk door.
Ja. En heb je dat ook, want dan gaan we het toch hebben over, omdat gebruik en onze afhankelijkheid van water daar zo'n grote rol in speelt, ben ik ook wel heel erg benieuwd naar de gevolgen van droogte die we dan op verschillende plekken zien. En dan ben ik in de eerste plaats benieuwd naar inderdaad, je noemde ze al Arjen, de landbouwers, de agrariërs die toch gewassen moeten laten groeien. Hoe verandert dat in zo'n droog jaar als dit?
De gevolgen. Ja, ik heb eens een keer een berekening gezien, ergens in 2019, dat de schade van de droogte in 2018 nu was geloof ik 500 miljoen.
Een half miljard?
Ja, voor de landbouw. Aardappelen die veel kleiner uit de grond kwamen, of zelfs niet, dan normaal. En wat mij wel intrigeert is ook de schade aan de natuur. Daar wordt altijd heel snel alarm over geslagen. En dat wordt ook wel vaak, en misschien iets te snel gezegd, dat soorten uitsterven. Ik zou eigenlijk wel eens een onderzoekje willen lezen over welke soorten als gevolg van de droogte in Nederland echt zijn verdwenen. Misschien is dat het geval, maar in het algemeen zie je natuurlijk... Ik noemde eerder die vennen in Oost-Brabant en in Limburg. Die hebben het gewoon heel moeilijk. Dus die natuur leidt daaronder.
Is dat, herken je dat ook, Marcel? Is dat iets wat natuurgebieden en landbouwers zijn? Dat de twee plekken waar de overlast van droogte de beste zichtbaar wordt?
Er was nog meer in 2018, want er was niet alleen weinig neerslag en vervolgens een lage grondwaterstand, maar dan heb je ook nog het grondwater spoelt weer uit naar de rivieren. Dus je had weinig afvoer. Bovendien was er heel weinig aanvoer vanuit het bovenstroomse gebied in Duitsland en Frankrijk. En viel aan het eind van de zomer ook de rivieren heel erg droog. Maar in ieder geval de waterstand was heel erg laag. Dus de scheepvaart kwam in de problemen. Er is een analyse gedaan van de schade. Voor de landbouw werd die voor 2018 geschat op ongeveer 800 miljoen tot 1,5 miljard. Dus voor de landbouw, voor de scheepvaart was het een stuk minder. En voor de natuur was er ook schade, maar die is moeilijk in euro's uit te drukken.
En als je zegt dat de rivieren ook, dat de waterstand daarin terugliep, is het dan omdat de droogte zich nooit natuurlijk tot alleen Nederland beperkt?
Niet, nee, precies. En dat zie je dus ook, Duitsland heeft het ook nu weer heel droog gehad en dat was de afgelopen jaren ook. Als je de weerkaartjes ziet en de NOS weerberichten, dan laten ze altijd, het gaat om hoge drukgebieden, maar die hebben een heel grote verspreiding. Dus die liggen gewoon over een groot deel van West-Europa.
En speelt smeltwater nog een rol in die balans? Of is dat ook iets wat je al vrij vroeg na de winter zeg maar kwijt bent? En hebben we dan toch vooral te maken met door regen gevoede rivieren in Nederland?
Ja, dat smeltwater zal natuurlijk ook een grotere rol gaan spelen naarmate de gletsjers krimpen. En dan ben je op een gegeven moment helemaal afhankelijk van je regenwater. Dus die situatie wordt wel daarmee grilliger.
En nu hebben we Nederland natuurlijk ingericht op een manier die eigenlijk rekening houdt met een grote aanvoer van water. En daar horen ons dijkbeheer hoort er natuurlijk ook bij. En je noemde al dat het in Wilnis misging in 2003. Maar je zou denken, bij droogte ben je in ieder geval, dan heb je weinig last van wateroverlast. Maar dat kan je dus op lange termijn wel in problemen brengen. Hoe zit dat precies, dat droogte funest is voor een dijk?
Ja, dat is ook een van de eerste dingen. Misschien komen we daar later nog even over te spreken. Maar een van de belangrijkste dingen bij watertekort is dat je in ieder geval genoeg water beschikbaar houdt om de pijlen hoog te houden. Juist bij dijken. Omdat ze anders kunnen uitdrogen en kunnen scheuren. Dus dat is het gekke. Bij droogte moeten de waterkeringen voorzien worden van water. Dus die boezemwater in de polders, die moeten allemaal op peil blijven. Dat is een gevaar, die waterkeringen.
Ja, dus je moet, als het de waterschappen, hun grootste zorg zal misschien aan de ene kant de watervoorziening zijn, maar aan de andere kant moeten ze dus ook voor blijven waken dat de infrastructuur gewoon niet, geen permanente schade oploopt eigenlijk door de droogte.
Nee, dat is zo. Ja. Ja.
En even, ik spring er even op in. Dat van Wilnis, dat was een veendijk. Ik sprak gisteren nog een ecoloog hier aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die heeft ook met die dijk te maken. En die vertelde ook, in de Overijsselse Vecht, daar heb je zanddijken. Daarvan is ook al gezegd dat die verstevigd moeten worden. Want dat die zijn gevoelig voor droogte. En zelfs, zei hij nu, in het noorden van het land heb je kleidijken. Ook die, met 3 jaar achter elkaar droogte, beginnen die ook al tekenen te vertonen van indroging. Terwijl dat eigenlijk van tevoren nooit was gedacht.
Het idee was een dijk van klei, die hou je wel even.
Die houdt zoveel water vast, dat blijft wel goed.
Ja, dat vind ik zelf een van de raadsels, hoor. We hebben zoveel deskundigheid in Nederland. Dat er in 2003 niemand is geweest, of althans heel weinig mensen, die hebben gezegd dat dat een gevaar zou zijn. Achteraf zijn er rechtszaken gevoerd. En de rechter heeft ook gezegd, ja, inderdaad, dat was gewoon onvoldoende kennis. Dat kun je eigenlijk de waterschappen niet aanrekenen. Nou is het mij helemaal niet te doen om iemand de schuld te geven. Maar ik vind het wel gek dat wij als land van dijken nooit rekening hebben gehouden met de kans dat die dijken niet alleen kunnen breken omdat er te veel water is, maar ook dat ze kunnen uitdrogen bij te weinig water.
Ja, maar het is precies wat je zegt, Arjen. Ik bedoel, wij zijn altijd ingesteld geweest, dat is onze mindset, op te veel. De watersnoodramp, dat nooit meer. Dus we hebben altijd in ons hoofd zit het gevecht tegen water, in de zin van wateroverlast moeten we tegengaan. We moeten het te veel tegengaan. En daar komt nog bij dat landbouw na de Tweede Wereldoorlog in ons land zo belangrijk is geworden. Het hele land is erop ingericht om dat water zo snel mogelijk weg te krijgen. Mm-hmm. En die kennis van die droogte, die was er wel. Ik bedoel, er zijn al, het KNMI zegt al langer dat we in de toekomst meer extreme krijgen. En dat wil niet alleen maar zeggen heftige regenbuien, maar ook langere periodes van droogte. Die kennis is er wel, maar op de een of andere manier waren we daar niet zo vatbaar voor, geloof ik, zoiets.
En is dat, want die nieuwe wereld, die is dus aan de ene kant dus droger in in de zomer. En zoals we dit jaar hebben gezien, kan nog steeds behoorlijk nat zijn in de winter of in het voorjaar. Dus de eisen zijn in die zin wel veranderd.
Ja, de mantra van onderwaterbeheerders, ook onder de Delta-commissaris die we in Nederland hebben, is altijd, ja, we moeten flexibel zijn. Hè? Je moet kunnen meebewegen met het water. Je moet dus heel veel water kunnen bergen. En je moet ook genoeg water hebben in tijden van droogte. Dus het is dat is wat er voortdurend wordt gezegd. Robuust. Hè? Wordt ook iets wordt vaak robuust genoemd. Dus er moet ruimte komen voor rivieren. Hè? Dus miljarden zijn er uitgegeven de afgelopen 10 jaar.
Om rivieren
de ruimte te geven. Dat is goed als er wateroverlast is. Maar ja, het is ook goed om water vast te houden. Dat kan dan in de bodem zijgen. Als het te droog is. En daardoor een buffer kan ontstaan. Dus het is, ja, flexibiliteit, dat is het toverwoord tegenwoordig.
En als je
toch,
ja, absoluut.
Je moet een beetje glimlachen, zie ik op een scherm. Is dat,
ja, het zijn prachtige beleidstermen. Maar het moet wel.
Maar die herken je ook wel uit, ja, de beleidsrapporten.
Zeker, zeker. Meer communicatie tussen de partijen wordt ook altijd. Ja.
Dat is nooit slecht, hè?
Nee, communiceren.
En als je dan al die partijen hebt die om water vragen, je zei het al, van de boer moet zijn land beregenen, de dijken moeten op peil blijken. Hoe maak je daar een keuze tussen? Want we kunnen het water kunnen we min of meer sturen naar waar het heen gaat in Nederland. Dus hoe los je dat op?
Ja, nou dan heb je het over een situatie van ernstige droogte. Het zou zomaar kunnen dat over 2 maanden wij in die situatie zitten. Als dat zo is, dan is er een, ik geloof zelfs vastgelegd in een wet, een verdringingsreeks heet dat. En dat is een afspraak over wie water krijgt en wie niet. En dan, dat is helemaal bepaald. Ik zei al daarnet, de eerste die water krijgt is de categorie. Zijn de waterkeringen, ook de veengronden. En natuur die zonder water zou verdwijnen. Veengebieden die kunnen inklinken zonder water. Dus dan zakt de bodem. En die waterkeringen, zoals gezegd, kunnen bezwijken door droogte. Dus dat is de eerste categorie. Dan is de veiligheid van het land in het geding. En dan komen daarna andere dingen aan de beurt. Drinkwater en energie. Vervolgens krijg je de beregening van kapitaalintensieve gewassen.
Kapitaalintensieve gewassen?
Ja. Ja.
Dat zijn de boeren die heel snel in de problemen zouden komen.
Ja,
stel ik me daarvoor als
bomenteelt bijvoorbeeld, ah, ja. In Boskoop en de omgeving. Ja. Als die bomen op een gegeven moment onvoldoende water krijgen, dan kunnen ze het schudden. En het gekke is, als het laatste komen dan aan de beurt scheepvaart, de andere landbouw en natuur als er geen onomkeerbare schade optreedt. En ook industrie, waterrecreatie en binnenvisserij.
Het is wel een interessante lijst. Want als ik naar mezelf dan even kijk en als het droog is, dan kan het zo zijn dat de waterschap in mijn regio zomaar besluit van of aanraad, wees zuinig met drinkwater. Ga, ja. Weet je, niet overdag de wasmachine aanzetten en dat soort dingen. Dan waar ik me misschien toch dan onbewust een beetje zorgen over maak, is over het drinkwater. En of er nog...
Dat schijnt nooit een probleem te zijn, drinkwater. Drinkwaterbedrijven zijn vrij snel met waarschuwen, wees zuinig met water. Maar dat is vooral omdat iedereen op een droge dag tegelijk water afneemt, water tapt. En dan valt de druk weg. Nou, een beetje technisch verhaal. Maar dan komt er onvoldoende, er staat er onvoldoende druk op het net. En kun je tijdelijk geen drinkwater meer krijgen. Maar het is niet omdat het te weinig is.
Nee,
dat is althans altijd het verhaal.
Het is eerder een probleem van de leidingen en hoe die zeg maar met elkaar verknoopt zijn en het water verdelen dan de voorraad drinkwater.
Ja, er zouden meer mensen 's nachts hun zwembadje, plastic zwembadje in de tuin moeten vullen. Ja. En niet allemaal overdag om 1 uur 's middags.
Ja, en de boer die komt dus met zijn kapitaalintensieve gewassen. Dan moet je ook nog een boer zijn die echt water nodig heeft.
Ja.
Maar die komt best wel laat in dit rijtje. Weet je, van pas als de dijken en de natuur en het drinkwater. Dan komt de boer een keertje aan de beurt.
Ja, ja. Is dat is dus die schade die ontstaat aan landbouw.
Ja.
Ik weet voor die bomenteelt gaat het dan wat eerder. En daar heb je ook een prachtige maatregel voor. Dat vind ik iets fantastisch. Dat is de kleinschalige wateraanvoer. Dat is dus een stelsel van gemalen en pompen. Die dus vanuit Amsterdam-Rijnkanaal, meen ik, gaat heel Zuid-Holland. Krijgt dan extra water. Om speciaal voor die bollen gewassen, geloof ik. En de bomenteelt. Om die van water te voorzien. Speciaal daarvoor. Het is net alsof je als een kind op het strand zelf je geultjes graaft.
Ja. En dan maak je de ene wat dieper en dan komt er meer water in en die kan het wat langer vasthouden.
Ja, dus dat is wel een categorie die beschermd wordt. Maar, ja. Ja, en vrij snel. Maar ja, als jij gewoon aardappelen in Oost-Brabant of in de Achterhoek hebt staan, dan ben je wel de pineut.
En dan wil ik het toch even... Ik ga dan wel eens over de weg en dan zie ik dat er gesproeid wordt. Maar dat is dan vaak midden op de dag. En dan zie je zo... Ja, het ziet er ook altijd niet zo heel efficiënt uit. Dan is het warm en heet. En dan zie je toch zo'n grote sproeier maar het land proberen te bereiken.
Ja, dat heb ik ook eens een keer gevraagd aan iemand uit Wageningen. In Afrika doen ze dat delen van Afrika doen ze dat veel slimmer. Dat is dan echt een irrigatie. Hè? Dus je kunt veel slimmer op de bodem dat water verdelen dan via die sproeiers. Waarvan de druppels al verdampt zijn voordat ze op de bodem terechtkomen, geloof ik. Dus ja, dat gaat niet altijd even efficiënt. Ook maar dat... ja, het gebeurt ook niet vaak genoeg. Het is niet 3 jaar achter elkaar. Maar,
ja. Het wordt ook nog niet. Het is ook niet zo vaak gevraagd van de boer om het op die manier in te richten.
Nee, nee, nee.
En waar het eerst misschien maar een week nodig was om een beetje bij te beregenen, komen we nu in periodes dat langer duurt en aanhoudt.
Ja, precies. De run op beregeningsapparatuur vanuit de landbouw was ook groot de afgelopen jaren. Dat laat ook wel zien dat het dus. Normaal gesproken niet zo hoeft dat beregenen.
Nog even terug gaan naar de natuur. Bij droogte dan denk ik ook aan uitgedroogde heiden en bossen misschien. Zijn bosbranden, het brandgevaar. Dat lijkt me ook een van de risico's die toeneemt in tijden van droogte.
Je had ook in de Peel, en dat is een veengebied. Daar was zo'n natuurbrand al heel vroeg dit jaar. En die bleef ook heel lang... zou ik maar zeggen, sudderen. Omdat het en flink waaide en zo droog en warm was. En omdat dat veen het gewoon het ideale substraat is om te blijven groeien.
Nou, en de brand in de Grote Peel, die heeft dus heel lang gewoed. Het is heel veel is daar verwoest.
En dan, moet ik aan weken denken?
Een
weken. Ja. Dus wat ik me dan altijd afvraag... Ja, ik moet er misschien weer naar. Wij moeten er als krant een keer gaan kijken. En we zien hoe definitief die schade daar nou is. Want dat vraag ik me ook altijd af bij bosbranden. Ja. Aan de ene kant wordt het als iets verschrikkelijks gevonden. Aan de andere kant zijn boswachters vaak ook de eerste die zeggen... ja, over een paar jaar zul je zien dat het zich weer herstelt.
Ja, dat valt me altijd op aan, dat zag je ook bij de Australische bosbranden, is dat veel bosgebieden ook ingesteld zijn op een bepaalde mate van brand. En dat er een bepaalde flexibiliteit in het systeem zit. Maar is dat in Nederland ook zo, Marcel, dat je natuur snel kan opleven na brand?
Volgens mij wel. Volgens mij is dat wel zo. Maar ik bedoel dan, daar komt, men denkt wel na over manieren om die branden beter te kunnen voorkomen.
Ja, en als luisteraars meer willen weten over bosbranden, dan kan ik de aflevering 81 heel erg aanraden. Staat de natuur vaker in brand? En daar zit jij ook in, Marcel, samen met Cosette, vertelde jij daar over, ook over jouw voorliefde voor vuur, heb ik daar vooral uit onthouden. Ja, de gevolgen die kunnen dus groot zijn, hè? Van dijken tot landbouw tot natuur. Maar dan lijkt het me wel goed dat we nu het even gaan hebben over hoe we hiermee omgaan in de toekomst. Want je hebt al een beetje verteld, Arjen, dat men er een beetje door is overvallen in 2018, ondanks eerdere lessen die we hebben gehad. En op 5 juni zat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ook bij Op1 om te spreken over de droogte van dit jaar. En ze zei daar het volgende.
Kijk, 2018 heeft het ons echt overvallen. En toen hebben we ons door de crisis geslagen, zo goed en zo kwaad als het ging. Toen heb ik ook alle experts op het watergebied bij elkaar gezet. Die zijn met een hele lijst aanbevelingen gekomen. Daar zijn we mee aan de slag met de waterschappen, provincies, gemeenten, de drinkwaterbedrijven. Maar dat vraagt wel investeringen. En daarom heb ik vandaag ook het besluit genomen om er nog weer 100 miljoen extra voor uit te trekken. Omdat het niet vanzelf gaat.
Ja, Arjen, 100 miljoen extra om ons voor te bereiden op de droogte. Zie je dat ook al uitgegeven worden? Zie je dingen gebeuren bij de waterschappen in de afgelopen jaren die al ons toch wat resistenter moeten maken tegen perioden van droogte?
Ja. Er gebeurt best veel. En Ja, wat heel veel mensen altijd weer zeggen is dat het uiteindelijk een mentaliteitsverandering moet worden. Maar voordat iedereen op elk moment van het jaar bedenkt dat water er nu eenmaal toe doet, of het te veel is of te weinig, zijn er ook wel allerlei projecten. Dus rivieren die verondiept worden, beken
En een rivier die verontdiept wordt, die wordt dus...
Ik vind het verprachtig.
Ja, ik moet er even bij nadenken. Hij wordt dus opgehoogd eigenlijk. Hij wordt...
Ja, dat is ook een gezellige maatregel. Ja, dan maak je die beken minder diep, zodat het water, zodat in de winter die beek sneller overstroomt. En dat water zijgt dan in de bodem, in plaats van dat het wordt afgevoerd naar een grote rivier en uiteindelijk naar de zee.
Dus dan uiteindelijk beter voor de grondwaterstand eventueel?
Precies, ja, precies. Dat is het idee. Dus het hele, ik gebruikte eerder geloof ik het woord mantra. De mantra is ook, behalve dat je flexibel en moet zijn, het is ook dat je water moet vasthouden. Dat is je van het tegenwoordig. Iedereen moet water vasthouden. Een huishouden moet een tuin moet een regenton hebben. Maar je moet als waterschap ook buffers creëren. Er zijn waterschappen in Brabant die afspraken hebben gemaakt met boeren. Dat boeren alleen maar hun land mogen beregenen. Of ik weet niet precies hoe het zit. Of water uit de grond aan de grond mogen onttrekken. Als ze kunnen garanderen dat ze in de winter ook te veel aan regenwater hebben opgevangen in een eigen bassin. Nou ja, zo zijn er allerlei arrangementen die het water moeten vasthouden. Maar ja, goed, er zijn ook op rijksniveau grote maatregelen. Bijvoorbeeld het belangrijkste is dat je 2 jaar geleden, in 2018 was dat, meen ik, is er besloten om het peil van het IJsselmeer tijdelijk te kunnen opzetten. Dus hoger te maken. Dat is ook heel goed. Dat is een nationale regenton. Vanuit het IJsselmeer kun je heel veel zoet water het land insturen.
Dat is eigenlijk een hele grote...
Maar niet het hele land.
Nee, het oosten dus niet. Dat is het tragische.
Precies. Het oosten weer.
Ja.
Het arme oosten.
En dat komt door de gewoon geografie eigenlijk. Ik bedoel, van dan moet je het, dan zou je het omhoog moeten werken eigenlijk.
Dan moet je het omhoog pompen.
En
dan moet je dus weer... dat kost energie en dat is moeizaam. Dus je moet,
en duur.
Ja. Dus voor Oost-Brabant en voor Twente bijvoorbeeld, zullen we iets anders moeten gaan verzinnen.
Ja, ik was onlangs bij de Maas. En daar heeft Rijkswaterstaat dan besloten om het peil van de Maas 10 centimeter te verhogen. Op het moment dat het dus nog kan. Dus dat is de afgelopen maand. Is dat stroomt er nog voldoende maaswater het land in. En met die stuwen kun je dus regelen dat het water 10 centimeter hoger komt te staan dan het normaal gesproken staat. En daardoor,
met als gevolg dat
de grondwaterstand in die omliggende landerijen, dat de grondwater, dat is een beetje een technisch verhaal, dat heeft de neiging om in de buurt van een grote rivier weg te zakken, uit te zakken en dan naar de rivier te stromen. En door het waterpeil van de Maas te verhogen, creëer je een tegendruk. En dan blijft het grondwater op zijn plaats.
Meer in de omliggende...
Daar hebben ze dan minder last van.
Maar dat is dan eigenlijk... Ik weet niet hoe ver die maatregel werkt. Misschien een kilometer of zo?
Ja,
een kilometer.
Ja, dan een paar nog, kilometer. Bedoel, ja.
Ja, precies. Dus ja. Brabant blijft gewoon in de problemen.
Ja, ja. Ja.
Maar het is dan het is dus een behoorlijk pakket aan maatregelen nodig eigenlijk op heel veel. Het is echt microwerk dan. Want zo'n Maasbesluit is dan ook weer maar een klein, heel klein puzzelstukje.
Ja, dat wordt dan nog gezien als een grote maatregel. Want het Rijk is daarbij betrokken. Maar het is van klein tot groot. Ook een boer, ik meen dat het in de Achterhoek is, dat boeren geen water meer aan een beek mogen onttrekken, sinds een paar maanden, als zij zien dat het water nog niet meer over de stuw loopt. Nou ja, dat is ook iets heel kleins, wat dan lokaal wel bijdraagt aan de bestrijding van de droogte. Er is van alles mogelijk. Dat is ook wel het ja, het bijna het aandoenlijke van dit hele verhaal. Dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Dat mensen...
Nou, er gebeurt nu ook veel. Hè? Ja. Ik bedoel, 2018 was inderdaad, wat dat betreft, is wel een shock effect geweest. Dus er wordt nu wel heel veel geld vrijgemaakt en er wordt van alles verzonnen en uitgeprobeerd. Wat ik net als, je had het net over die dijken. Die ecoloog die ik gisteren sprak, die is bijvoorbeeld bezig om... kijk, dijken worden vaak met een gras bedekt. Maar gras is nou typisch een plant die niet diep wortelt. Dus zijn we kijken van kunnen we nou andere plantenmengsel op dijken aanbrengen die dieper wortelen en het water beter vasthouden. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is één. Je had het voorbeeld van, volgens mij noemde je Afrika, Arjen, over het irrigatie. Er is nu in Zeeland ook een proef met zogeheten druppelirrigatie bij aardappelen. Om te kijken dat je dus niet meer met die lompe beregeningsapparatuur in de weer hoeft. Maar dat je heel nauwgezet...
plantje voor plantje afgaat bijna.
Planten voor plantje inderdaad kunt beregenen of ondergronds water kunt geven. En dan geef je het meteen aan de wortel, daar waar het nodig is. Eventueel in combinatie met voedingsstoffen. Je hebt helemaal sophisticated, maar dat wordt nog niet heel veel gedaan. Ik begrijp dat het wel in de druiventeelt bijvoorbeeld inmiddels wel wordt toegepast hier en daar. Is dat je... de ene helft van het wortelstelsel van de plant het idee geeft dat er water is. En de andere helft dat het droog is. En dan krijg je een soort optimale combinatie van en groei. Want normaal gesproken als er een watertekort is, dan gaan de huidmondjes van de plant dicht. En neemt die geen CO2 meer op en kan die dus ook niet groeien.
Je maakt die plant dus eigenlijk helemaal gek door...
Je maakt die plant helemaal gek en daardoor doet die, heeft die en water en toch nog een beetje en groeit die ook nog.
Ja, het zijn net dieren, planten.
Hey, en als ik, want dit klinkt allemaal als een hele mooie initiatief, maar ik wil toch even mijn plek aan de toog zeg maar innemen. En ik zeg maar, ja, we hebben toch hele grote rivieren en die worden dan nauwelijks gebruikt. Dus ook we zijn een waterland, er wordt zoveel water aangevoerd.
Ja, maar kijk, dan kom je aan...
Die gebruiken we wel hoor.
Ja, en vooral, wat we nog niet besproken hebben, dat is als het nog eventjes lekker droog wil blijven, dan krijg je de verzilting. Dus dan krijg je die kwestie. Die zal ongetwijfeld het nieuws weer halen. Dan krijg je dus dat het zoute zeewater het land indringt. En die grote rivieren die hebben dan onvoldoende water om dat zoute zeewater terug te dringen. Dus we hebben wel veel water in de rivieren, maar toch kennelijk onvoldoende om de verzilting tegen te gaan. En een van de maatregelen om daarmee om te gaan is bijvoorbeeld, is ook heel hip, hè, zilte landbouw, de teelt van zilte groenten. Dus daar zijn ze ook druk mee, vooral in Zeeland met zeekraal en dat soort dingen. Dat is toch een groot probleem, die verzilting van de landbouw.
Maar het is inderdaad niet zo dat met al dat rivierwater dat daar niks mee gebeurt. Er wordt al een heel groot deel van dat oppervlaktewater wordt gebruikt om het systeem, met name aan het kustgebied waar je die verzilting hebt, om het zogezegd door te spoelen. Zodat die zoutgraad laag blijft. Wat je ook met droogte hebt inderdaad, is dat het grondwaterpeil in het kustgebied... Dat gaat zakken en levert dan ook weer minder tegendruk tegen het zoute water wat wil opkwellen. Dus dat gaat dan inderdaad ook een rol spelen. Dat kun je tegengaan door een heleboel oppervlaktewater daar doorheen te jagen.
Oké, ik klim weer van mijn barkruk af. Maar dan wil ik het nog wel hebben over... In China wordt er soms regen gecreëerd. En dat is toen gebeurd voor de Olympische Spelen in de week daarvoor. Om veel, veel regen uit de lucht te halen. Of zodat het maar zonnig zou zijn tijdens de Spelen zelf. Is dat ook iets wat we kunnen gaan doen? Hè? Het gewoon laten regenen?
Ja. We hoeven niet meer te bidden.
Precies. Geen regendans meer te doen. Maar gewoon... Ik weet niet hoe ze dat precies deden. Jij misschien wel, Marcel, in China met fijne deeltjes, aerosolen, om het maar te laten uitregenen.
Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Dus okay. Ik weet ook niet of dat iets voor Nederland zou zijn.
Een stuwmeer zou je nog wel kunnen bouwen. Net als in Frankrijk. Daar zijn hele dorpen gesloopt om er stuwmeren aan te leggen. Maar ja, dat is een land wat dus regelmatig in het verleden ook te maken heeft gehad met droogte.
Ja.
Maar ja, voor het zover is in Nederland, ik weet het niet hoor.
En ik bedoel, we blijven een delta, een rivierendelta, tussen zout en zoet ingeklemd. Waar normaal gesproken heel veel water wordt afgevoerd. Jij zei al van we hebben heel veel waterkennis in huis. Gebeurt het daar, zie je daar die verandering ook? Wordt die kennis nu dus eigenlijk ook aan de andere kant gewoon opgebouwd? En kunnen we straks ook in plaats van waterengineers die mooie dijken aan kunnen leggen in het buitenland, ook een soort droogte-experts de wereld insturen?
Ja, ik twijfel er niet aan of wij in Nederland dit het hoofd kunnen bieden. Er zijn zo ontzettend veel mensen die hiermee bezig zijn. Inderdaad, veel meer met te veel water dan met te weinig. Maar ja, dat gaat ongetwijfeld veranderen. En dit gaan wij redden. Dat kan niet anders. Kan niet anders.
Marcel, ben jij ook zo optimistisch?
Heel goed. Ja. Ik ben het helemaal eens met Arjen.
Ja? Nee, maar oprecht, denk je ook van dit wordt een klus die we kunnen klaren?
Ja, zeker. Ja, ik bedoel, die mentaliteitsomslag, die hebben we, die shock van 2018 hebben we gehad. Dus we realiseren ons nu dat we inderdaad ook die droogte echt serieus moeten gaan meenemen. En als je ziet hoeveel er nu wordt aan onderzoek loopt en wordt uitgeprobeerd. Nee, volgens mij. En er zijn zoveel plannen. Om bijvoorbeeld in watervoerende lagen onder de Veluwe heel veel water te gaan injecteren in de winter. Zodat je daar voor de zomer hebt of in andere zandgebieden. De Sallandse Heuvelrug, de Utrechtse Heuvelrug, noem maar op.
En
het enige nadeel is dat het heel veel geld kost, hè? Gaan toch.
Daar hebben we gelukkig ook geen tekort aan.
Nee.
Ja, misschien nou na de coronacrisis eventjes.
Ja. Maar ik heb laatst bij de Maas was ik. En toen was ook een van de maatregelen werd genoemd. Dat soms bij het spuien van. Nee, bij het schutten van schepen in de sluizen.
Wat is dat, het schutten?
Verlies je, nou ja, dus in een gestuwde rivier moet je als schip een sluis in. En ja, dan verlies je water. Dat water, dat krijg je, dat kun je terughalen door te pompen. Dat doen ze ook als het heel droog wordt. Dan wordt het water wat met de schepen verderop is gebracht, wordt dan weer teruggepompt. Maar dat is heel duur. Het kost heel veel energie. Dus dat is ook een van die maatregelen die wij ongetwijfeld nog veel meer gaan nemen. Maar die dus wel geld kost. Ja.
En als ik de afgelopen week in ieder geval naar buiten keek, toen zag ik toch wel af en toe een plensbui over ons heen trekken. In het begin maakte ik het een beetje spannend door te zeggen van ja, gaat 2020 het nieuwe 1976 worden? Willen jullie daar nog een voorspelling over doen?
Nou, ja. Ja, Marcel, zeg jij maar of het over twee weken gaat regenen.
Precies, een glaas bol.
Ik heb hier koffiedik, ik heb een bol.
Ja.
Nou ja, de KNMI doet voorspellingen voor twee weken vooruit. En als je weer dat grafiekje van het neerslagtekort ziet, dan blijven we. Bedoel, we hebben nu een natte week, relatief natte week gehad. Dus we zijn iets dichter naar die rode lijn van 1976 toegekropen. Maar de komende weken wordt toch weer meer warmer en droger weer verwacht. Dus in ieder geval de komende 2, 3, 4 weken blijven we nog boven die lijn van 76 zitten. Of
nou,
dat tot september blijft, ja. Ik ga hier geen. Daar waag ik me niet aan.
Nee, we spreken elkaar in oktober weer. Dan weten we hoe het is afgelopen met 2020. Oké, Arjen en Marcel, ontzettend bedankt dat jullie kwamen praten over de droogte en hoe we in Nederland die het hoofd proberen te bieden. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Kim Kapperdijk, bedankt voor de productie. En de tune die je op dit moment hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Tot volgende week.